Waarom heb ik geen glas water?
Omdat je net aangaf dat je helemaal...
Jij ziet er zo gehydrateerd uit. Dat heb je niet nodig.
Waarom heb ik geen...
Zo'n vochtig ventje. Wil je water?
Nee joh, ik zeg net tegen jou dat ik het niet wilde. Dat was een,
Je hebt een appel voor je, dus daar kan je...
Een appeltje voor de...
Honger.
Juist.
Juist.
Iemand die nu luistert, die denkt... Nee, het is dorst! Jullie hebben het helemaal fout. Humor. Voor iedereen.
Van de bovenste plank. Ja.
Sander,
ja.
Hoe gaat het? Hoe gaat het?
Het gaat goed. Het is een beetje laat al, want het duurde wat langer voordat we hadden gegeten. Maar we hebben er nog steeds zin in.
Maar het ding is, het is een vergeven, want iets met liefde klaarmaken kost tijd.
Ja, jij vindt
het was wel echt lekker.
Ja, het was echt lekker, ja?
Ik vond het echt heel goed. Ja. Jij hebt er ook patat op?
Ja, ik hield even het roepen. Zo verwijtend, toch? Jij hebt er ook patat op? Ja. Jij hebt er ook van mijn patat zitten eten? Allereerst, het is friet.
Oh, het is geen patat.
Ik ben 1,34ste Limburgs.
Oh, het kan van niet goed komen, maar oké.
Het gaat goed. En ik had ook wat frietjes op, patatjes. Hyper de piepers, zo noemt Lees het tegenwoordig.
Wat? Hyper de piepers?
Heb je niet meegekregen? Lees had weer een kansloze poging. Oh nee, we kunnen nog sponsors. Lees, fantastische organisatie, had weer een fantastisch concept.
Ja. Oh, Lees Stel. Hyper de piepers.
Ja, die hadden
een... Oh, dat was weer zo'n competitie, toch? Zo.
Ja, dan zou jij mijn verhaal maken.
Sorry, ik ga mijn bek. Ga verder.
Het was... Nee, dat maakt niet helemaal uit. Zij hadden friet versus patat. En dan kon je stemmen, maar dat was natuurlijk allemaal marketing om buzz rondom hun nieuwe smaken. Mayonaise smaak en pindasaus smaak. Gadver, toch?
Nou, ik vind boem, toch?
Nee, mayonaise
is wel kort door de bocht, hoor.
Dat is wel simpel. Makkelijk,
ik weet nog dat je vroeger zo'n inzending kon doen. En dan verzon je, weet ik veel, Turkse spicy latte komkommer
dat
smaak.
Dat is
echt
heel lang
heel
mijn
complex.
Lievelings geweest.
Ja, dit vond ik ook wel altijd
Turkse
wel
spicy latte komkommer. Ja. Maar die is toen vervangen door de Marokkaanse spicy latte komkommer.
Dat vond ik niks.
Die had minder schwung.
Nee.
Volgens mij had sorry, minder schwu had hij. Maar toen hadden ze volgens mij de drie beste. En dan hadden ze die drie uitgebracht in hele kleine zakjes. En die kon je dan kopen en dan kon je stemmen.
Hele kleine zakjes. Er past maar één chipje in.
Even kom proeven, toch?
Wat heb jij voor sticker op je MacBook hier linksonder?
Ja. Dat zat op mijn pet. Er staat Louvre op.
Oh, en dat is de pet die jij nu ook hebt uit het museum, het Louvre, in Parijs.
Ik heb hem niet uit Louvre gehaald. Ik heb hem gewoon besteld op caps.com, geloof ik, of iets anders.
En die hebben hem voor jou bij het Louvre gehaald.
Ja, dus
die zijn op de fiets daar naartoe gegaan.
Bonjour, ik heb hem gehaald,
Een pet voor Tim. Ja.
caps.com. En dan ligt daar zo'n zakje met van die petten.
Ja, super lief dat ze dat even wilden doen.
Echt lief, zeg.
Ja, dat was echt heel leuk.
Welkom bij Ademsappels, de podcast waarin drie jongens nuance aanbrengen in een gepolariseerde wereld. Voor alle hoogtepunten en extra content volg je ons op Instagram onder @ademsappelscast of op TikTok onder @ademsappels.
Ik heb een verrassing voor jullie allebei.
Ja, dat vind ik leuk.
Dat heb ik meegenomen. Pak hem even uit mijn tas. Ik ben natuurlijk naar Amerika geweest. Heb ik al verteld dat ik naar Amerika ben?
Nog niet, maar je bent dus naar Amerika geweest.
Ik ben 10 dagen geweest en ik ben mijn accent een beetje kwijt, maar ik heb gelijk ook wat anders meegenomen.
Oh,
dit kent Salim, dit kent Sander niet.
Ik ken dit niet.
Dit is heel slecht voor je, maar lekker.
Ja, dit is heel lekker. Dit zijn burgercookies. Wil je er eentje? Want we hebben ons helemaal vol lopen vreten net.
Ja, ik wil wel een halfje misschien. Ik begin met een halfje en als hij dan inslaat...
Ik ga even toekijken hoe dat eraan toe gaat aan de andere kant van de tafel.
Ja, ik moet er wel echt even eentje, want even voor de beeldvorming, terwijl jij dit heel luid richt in de microfoon
openmaakt. Ga verder met je verhaal, alsjeblieft.
Die koekie, de laatste keer dat ik zo'n koekje op... Het is niet zeg maar net als een bepaalde smaak Oreo... dat je dit in elke winkel kan kopen in Amerika, toch?
Zo, die loeft, jongen, ruik je dat?
Zo. Dit ruikt...
Ik ruik hem ook,
dit is, dit ruikt naar hart- en vaatziekte.
Dit is handgemaakt.
Ruik je het?
Ja, het heeft iets van weg inderdaad.
Volgens mij zit dat er ook in, hoor, als je kijkt wat erin
staat. Hier
verkorte levensduur, ruik ik ook. Ja. Maar dit is handgemaakt... Tenminste, dat maak ik er nu van. Volgens mij is het handgemaakt.
Gewoon zeggen.
Het is handgemaakt. Echt heel speciaal allemaal. Helemaal besteld, want ik was naar Pittsburgh geweest. En die mensen hebben dat toen besteld, want die wisten hoe blij ik hiervan werd.
Ja.
En ik had het toen ook een keer, voordat ik naar Amerika ging, ook weer meegenomen ooit, 2018. Had ik toen aan jou gegeven?
Of ik wou zeggen, vier jaar geleden.
Dus hierbij, tas toe, eet er eentje.
Ik ga er weer even.
Wat leuk,
dit
joh.
Dit is echt lang geleden. Het is ook, er zit een gewicht aan. Dit koekje is best wel zwaar ook als ik dit optil.
Het is niet echt een heel gigantisch groot koekje als je het zo ziet.
Nee, maar even serieus, je moet even... Ik probeer.
Ik ben benieuwd of
breken, maar...
onze 301.000, of nee, 300.001 luisteraars dit
goed.
Kennen.
Jezus. Ja, het is zo goed. Het is echt goed.
Geef mij een happy dan. Mag geen happy van iemand?
Het is een heel klein beetje koek vooral met heel veel chocoladezooi.
Ja.
Een soort fudge-achtig.
Ja.
Ken je borstplaat? Daar lijkt het een beetje op wat er aan de bovenkant zit.
Borstplaat?
Dat klinkt super lekker.
Is dat iets
zegt,
van Neil Harness?
Ja, dat klinkt heel Zeeuws.
Nee, dat heb je met... Pas nou op. Nee, dat heb je volgens mij rond de feestdagen ook altijd... dat ze dat bij bakkerijen zo hebben. Dat heet volgens mij borstplaat. Dat is gesuikerd.
Borstplaat?
Ja, gewoon een B.
Je had me bij gesuikerd. Ik wil het.
Kopa.
Zoek even op, want volgens mij heet het, het heet echt
iets,
zo.
Oh, ja, borstplaat. Krijg ik gelijk iets heel anders natuurlijk te zien.
Oh. Nee.
Dat zijn twee borstplaten. Oh, dit. Jij hebt een mooie voorleesstem. Wil je de antwoord van deze vraag even voorlezen?
De antwoord. Kort. Ja, ik ben 10 dagen in Amerika geweest. Heel de taal kwijt.
Het lidwoord.
Wat moet ik voorlezen?
Dit stukje. Kan je dat lezen van vandaag?
Fondant. Sorry, dit was de laatste grap van de hele aflevering. Fondant is een voorgekristalliseerd, vergelijk met een getemperde chocolade, waardoor er heel veel kleine kristalletjes in het mengsel ontstaan. De fondant zorgt dus voor de verspreiding en toename van de fijne suikerkristalletjes, waardoor de kenmerkende textuur van borstplaat ontstaat. Maar wat nou feitelijk dan het verschil is...
Er zijn wel heel veel mooie woorden, maar...
gekristalliseerde van het suiker, dat is... Dat.
Ja, dat snap jij wel.
We gaan het vandaag hebben over geluk. Geluk heb je in de hand. Dat is de titel van deze aflevering. Van de 8e aflevering alweer. Waarom dit onderwerp? Ja, waarom eigenlijk dit onderwerp? Wat is jullie gedachte daarbij? Waarom zouden we dit moeten aanhalen?
Ja, daar hebben we natuurlijk een keer heel lang heel goed over nagedacht. Toen we alle afleveringen hadden verzonnen. Oh, dan moet ik heel even graven.
Of laat zeggen dat waarom zouden mensen bewust moeten zijn van geluk? En een beetje zo het idee.
Ja.
Jij, geluk hebben. Als je zegt natuurlijk geluk heb je zelf in de hand, dan zou je dat kunnen interpreteren als geluk, als in gelukkig zijn.
Ja.
En daar valt denk ik heel veel over te zeggen. Maar ik denk ook dat je natuurlijk wel veel kan zeggen over het hebben van geluk. Weet je wel? Dus altijd 6 gooien bijvoorbeeld.
Ja, we hebben het volgens mij ook gehad over het hebben van succes. Dus dat vaak wordt bestempeld als dan heb je geluk. Terwijl succes je vaak wel zelf in de hand hebt. Of in ieder geval tot op een bepaald niveau.
Dus misschien heb je dan geluk ook wel zelf in de hand. Maar dat is een beetje paradoxaal natuurlijk. Want dat is het hele idee van geluk, toch? Dat je
niet in de hand hebt.
Nee, ja, precies. Dat het toevallig is dat jij iets bereikt. Of,
zou je een keer een podcast van moeten maken, denk ik. Ja, dat is best wel een onderwerp.
Ja, dat is echt een goede aflevering. Kan je wel uit. Maar goed, die Hyper de Piepers, die...
geweldig. Ja, nee, ik heb dus zelf opgeschreven van waarom dit onderwerp. Het vraagt eigenlijk om een soort van nuance. Omdat we eigenlijk niet helemaal zeker weten van of geluk daadwerkelijk beïnvloedbaar is. Weet je wel, het is best wel een statement als je zegt... geluk heb je in de hand. Is dat ook daadwerkelijk zo? En tot hoever gaat dat dan? Dat gaan we dan uitzoeken. Het draagt wel aan of bij aan je aan een vorm van zelfbewustzijn. Want weet je, hoe sta je er zelf in? Heb je zelf het gevoel dat je veel geluk hebt of veel ongeluk? Het is daarbij ook wel herkenbaar. Weet je, waarom vindt bijvoorbeeld jouw huisgenoot wel altijd een parkeerplek en jij niet? Waarom zijn alle mensen waar ik mee date kut en onbetrouwbaar? Weet je, roep je dat op jezelf af? Of is het gewoon ongeluk hebben? Dus dat, we gaan het een beetje uitzoeken. We gaan even kijken wat mensen erover hebben gezegd. Maar allereerst de definitie van geluk wordt bestempeld als of omschreven als de kracht die ervoor zorgt dat dingen, vooral goede dingen, je toevallig overkomen en niet per definitie als resultaat van je eigen inspanningen of capaciteiten. Dus het overkomt je eigenlijk gewoon.
Juist.
En dan is eigenlijk een beetje de vraag van... ja, hebben we dat dan in de hand? Want eigenlijk, deze definitie zegt eigenlijk al soort van... ja, dat is dus niet zo, want het overkomt je gewoon. Maar is dat zo? Weet je, hoe ver kunnen we die stretch maken? Voordat we überhaupt die vraag proberen te beantwoorden van... joh, is geluk, heb je dat in de hand? Geloven jullie überhaupt in geluk hebben? Is het iets wat een beetje een illusie is? Of hoe zien jullie dat?
Ja...
Is het toevallig allemaal? Bijvoorbeeld, stel je wint de staatsloterij, is dat dan geluk hebben? En je wint het 2 keer bijvoorbeeld, is dat dan geluk hebben? Ja. Of is het gewoon toevallig?
Ik weet niet, misschien zit er wel iets achter, maar ja, de duivel scheidt vaak op één hoop. Is een mooie
uitspraak.
Een
gezegde? Ja. Dit vind ik heel mooi.
Is mooi, hè?
De duivel scheidt vaak op één hoop.
Ja.
Wat bijzonder.
Wat? Ja. Leg hem eens uit. Ik snap hem wel, maar leg hem eens uit.
Nou, dat houdt in dat er vaak één of een selecte groep personen is of zijn die vaak geluk hebben.
Dus dat is dus gewoon...
Je kan vaak zeggen over iemand die heel veel geluk heeft, zeggen ja, de duivel scheidt vaak op één hoop.
Maar ik ga dat wel gebruiken.
Maar je zegt, ze zeggen dat, maar geloof jij dat ook?
Ja, als ik kijk naar mijn vriendengroep, is er wel één gast die wel bovengemiddeld geluk heeft. Of een vriendin van mij, die heeft altijd die winacties op Instagram. Als ze dan iets deelt, die wint dat altijd.
Oh ja?
Gewoon, kijk, het ding is natuurlijk, als je met dingen meedoet, dan heb je ook meer kans op geluk. Want je gaat nooit een loterij winnen zonder een lot te kopen.
Dat is waar.
Dus als jij met heel veel loterijen meedoet, dan is de kans groter op geluk.
Dus in dat dus opzicht
heb je er wel invloed op. Maar...
heb je invloed op, ja.
Ja.
Ja, ik vind die definitie die jij net voorleest, die maakt, dat is natuurlijk heel tricky. Want die definitie stelt dan al dus dat het, wat stond daar, dat er weinig tot geen eigen prestaties aan vooraf gaan.
Ja, dat het per definitie als resultaat van je eigen inspanning of capaciteiten, dat het dus niet zo is. Dus dat het eigenlijk meer toevallig is.
Dus dat het nooit uit je eigen inspanning of capaciteit komt. Maar dat is natuurlijk, ik snap het, hè, die definitie. En ik denk dat voor 99% van de gevallen, als je aan iemand wil uitleggen, dekt dit de lading. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk in zo'n podcast als dit heel...
Ja, Lily die lag even te ronken.
Lily ligt even te brommen hier, de studiohond.
De studiohond.
Onze Samson. maar als je dan in zo'n podcastaflevering zoals dit dan dieper op induikt, dan wordt het natuurlijk al heel snel heel vaag. Omdat het zoiets is van, ja, maar wat bedoel je dan met je eigen capaciteiten of zo? Want als jij bijvoorbeeld zegt, hè, die vriendin van jou, die wint dan allemaal Facebook-acties. Ja, dan heeft zij geluk, I guess. Want hoe kan je beter zijn in het delen van een bericht? Bij iedereen is dat dezelfde
zij
knop.
Zij kan het dus blijkbaar echt knijtergoed.
Maar is dat dan inderdaad louter toeval? Of is het omdat bijvoorbeeld, weet ik veel, zij heeft een bepaalde kleur in de profielfoto. Of ze heeft een leuk gezicht, waardoor degene die dat uitzoekt sneller dan op haar foto klikt van, oh, zij wint. Of die winacties
worden... Die factoren spelen mee. Waarschijnlijk, denk je.
Ja, maar het kan natuurlijk ook net zo goed zijn dat zo'n winactie wordt gegenereerd gewoon door een computer. Die uit die bak met namen gewoon eentje naar voren tovert. Ja. En dan is het natuurlijk wel echt toeval.
Dan is het random. Kijk, heel veel van die winacties, volgens mij op Facebook en Insta, worden wel echt uitgezocht. Mensen die al een grote following hebben, als die dan winnen, die delen dat weer. Of die laten zien wat ze gewonnen hebben.
Precies.
En dat is het beste voor het bereik. Gaan wij overigens absoluut niet aan meedoen als wij ooit een winactie doen. Wij zijn volledig transparant en neutraal.
Nee hoor. Maar wij zijn dan wel transparant. Van doe mee en wie de meeste volgers heeft op die datum, die wint.
Die wint, want dan kun je lekker delen.
We zijn in ieder geval eerlijk.
Ja, precies.
Ja. Ga nadenken over een winactie. Maar nee, ja.
Nee, maar dat was een beetje het punt wat ik wilde maken. Van is het dan inderdaad... want ik geloof, om je vraag te beantwoorden, ik geloof niet dat je meer geluk kunt hebben. Net als dat je meer geld of meer gewicht of... Snap je? Het is niet... real of zo. Ik geloof niet dat als ik...
Nee, er is niet ergens een factor geluk die...
Nee.
Nee, dat bestaat dan niet.
Ik geloof
jou,
niet dat kwantificeerbaar is dat de een het meer heeft dan de ander.
Nee.
Ik gebruik dat woord zelf ook vaak gewoon meer om dan juist die toevalligheid gewoon te benoemen. Van, oh zo, die heeft veel geluk gehad. Weet je wel? Van, dat is eigenlijk toevallig dat zo goed is uitgepakt.
Ja, dus dan bestaat toeval ook niet. Maar daar gaan we het vandaag denk ik niet over hebben of toeval bestaat. Ja, we gaan het over geluk hebben.
Niet heel erg, maar het is eigenlijk meer een soort van... Het is meer de omstandigheid in plaats van de persoon zelf. Dus eigenlijk wat jij ook zegt. Het is niet per se... Ja, misschien is het inderdaad... Of als je een bepaald profielfoto gebruikt... Of bepaalde kleuren of weet ik veel wat... Of je hebt een bepaalde following... Dan zijn dat zeg maar wat haar laat winnen. Maar stel dat ze een nieuw account begint... Zonder volgers, zonder profielfoto... Een hele andere naam. Maar wel haar achter de knoppen. En ze wint dan niet. Dan heeft ze dus eigenlijk... Ja, dan heeft zij dus geen geluk. Maar dan zijn de omstandigheden van haar andere kanaal... Zijn dan...
Dus de reden dat je zoiets wint.
Als dat een van de factoren is. Zeg maar,
dat is natuurlijk wel kwantificeerbaar dan.
Ja, dus het is een soort van dan verklaarbaar. Wat je eigenlijk ook een soort van zei. Dat het is dan te verklaren. Het is niet iemand heeft meer geluk dan de ander. Het is te verklaren waarom iemand bijvoorbeeld wel succesvol is... en de ander bijvoorbeeld niet. Het is niet van, oh, dat kwam ineens uit de lucht vallen... en jij bent ineens succesvol omdat het die persoon is.
Ja.
Dus... Ja, inderdaad. En dan vooral inderdaad hoe groter hetgene is, zeg maar. Of hoe stommer ik het dan eigenlijk vind als mensen zeggen dat het geluk is. Dus een hele een professionele, nou, Cristiano Ronaldo. Kan je zeggen, ja, hij is alleen maar goed in voetbal omdat hij geluk heeft gehad. Dan denk ik, nee, hij heeft misschien een keer een gelukje gehad dat hij net is opgepikt door een scout ergens. En daardoor wat sneller in een goed team komt bij een coach die toevallig op dat moment daar coachte, die hem heel veel heeft kunnen leren, waardoor hij zijn talenten nog meer heeft kunnen benutten. Ja. Maar het zijn dat soort kleine stapjes, maar die brengen dan misschien geluk. Maar wat jij net ook zei, je kan alleen meedoen of alleen winnen in de loterij als je een lot hebt. Dan heeft die jongen wel staan voetballen waar scouts zijn. Dan heeft hij wel, weet je wel, staan voetballen onder die coach. Hij heeft wel die kansen dan gegrepen. Ik heb geen idee wat het verhaal van Cristiano Ronaldo is.
Nee, maar
ik, verwacht dat het om en nabij zoiets zal zijn.
Het heeft
iets met voetbal, trainen. Nou,
nee, dat is helemaal niet waar. Hij heeft jarenlang in het pannenkoekenhuis gewerkt. En van de een op de andere dag stond hij in de Bernabeu.
Ja, hey, jij bent goed met ballen. Dat, ja. Die gaan we op het veld zetten. Maar wel grappig wat je net zei. Want wat wel uitsprong was dat je zei, ja, het wel een klein gelukje omdat daar toevallig iemand stond die aan het scouten was en hij zag Cristiano Ronaldo of zij. Maar dat kleine gelukje is dan dus eigenlijk ook een geluk. Maar als je, dat kun je ook weer doortrekken naar, maar misschien had hij dan wel op een andere dag gescout. Dit is gewoon toevallig omdat het zo gebeurd is. Maar stel dat een andere scout toevallig bij een andere wedstrijd van Cristiano Ronaldo hem zag en dezelfde kwaliteiten zag als die andere scout die hem echt gescout had, zeg maar. Dan was het meer een soort van een kwestie van wanneer gaat het gebeuren wanneer hij gescout wordt en niet gaat hij gescout worden.
Ja.
Ja, ook dat. Ja, dat is wel een hele goede. Ja.
Dus is het dan ook, dan is het eigenlijk ook weer geen geluk, maar gewoon weer van wanneer gaat het gebeuren? Want deze jongen is gewoon rete goed in wat hij doet. En we willen hem in een team hebben. In een groter team hebben.
Ja, dat het daadwerkelijk een keer dan gebeurt, is op dat moment geluk hebben, want het kan net zo goed niet gebeuren.
Ja,
maar
precies.
Het is wel onvermijdelijk dat het gaat gebeuren. Ja, het is heel,
in ieder geval een hele grote kans.
Heel cryptisch, maar.
Ja. En natuurlijk, ja, en dan is het inderdaad maar de vraag, is het inderdaad geluk? Dat denk ik in dit geval dus niet, want hij werkte dus inderdaad heel hard voor. Het is weer verklaarbaar, net als die andere. Ja. Maar goed, wel interessant. Ik heb dus wat informatie verzameld over geluk hebben. We hebben nu ook al heel veel over gepraat natuurlijk. Maar wat ik voornamelijk online kon vinden, is dat de meeste mensen denken dat het slechts een illusie, een perceptie of een houvast is wat het voor mensen dus is. Suggereren naar hoe wij geluk zien, dat dat deels bepaalt of we wel of geen geluk hebben en wat dus geluk is. Dus het is eigenlijk een heel variabel iets. Het is heel, het is een beetje abstract eigenlijk. Mm. Maar kunnen jullie daarin vinden? Heb je ook wel eens het gevoel van, ik heb geluk of ongeluk? Of is dat gewoon klinklare kut onzin? Dit is gewoon wat je overkomt omdat je op dat moment er zo in staat met jouw huidige perceptie. Of is het gewoon omdat het je overkomt of zo? Hoe staan jullie daarin?
Ja. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met hoe je met je houding. Dus hoe je naar dingen kijkt.
Ja.
Ik vind mezelf denk ik wel, ik denk dat ik wel vaker geluk heb of zo in dingen. Of dat ik wel vaker dan net even lekker uit de bus kom dan anderen of zo. Maar het heeft natuurlijk te maken met hoe je naar shit kijkt. Dat ik ben normaal gesproken best wel positief ingesteld. En ja, dan vergeet je wat sneller de negatieve dingen en dan focus je wat meer op de goede dingen en die blijven dan hangen. Maar iemand die dat natuurlijk weer wat minder heeft, die kan dat precies tegenovergesteld hebben en dus denken van, ik heb over het algemeen wat minder geluk en wat vaker pech.
Dus die roepen dat eigenlijk op zich af bijna of zo, dat mensen die negatief denken, die...
Ja, ik denk, misschien ga je daar nog wel een stap verder mee hoor, met het op je afroepen, want dat zou betekenen dat je iets beïnvloedt wat, dat er iets is wat je kan beïnvloeden. Dus dan zou je toch kunnen spreken van, geluk is geen illusie. Maar dan wordt het bijna filosofisch, denk ik. Maar ik weet niet, misschien ga je daar wel een stap verder mee om te zeggen van, als je dus een negatieve mindset zou hebben of negatiever bent in het algemeen, dat je dan pech op je afroept. Of als je heel positief bent, dat je geluk op je afroept. Ik weet niet of dat zo is.
En wat denk jij?
Salim. Ja, dat is wel lastig.
Salim.
Ja, mensen moeten natuurlijk nog... Ja.
Hey, Salim, wat denk jij? Salim.
Deze stem, dat ben ik. Weet je, aflevering 1. Volgens mij zit dat er nogal in.
Dat zit er nog in.
Ik denk dat het... laat ik zo zeggen. Ik ben er 100% van overtuigd dat geluk of ongeluk ook een kwestie is van selectieve aandacht. Dus wat jij eigenlijk net ook al zei, Sander, dat als er... even om een voorbeeld aan te halen. Volgens mij vertelde jij dat, San, een paar afleveringen terug, dat jij een keer een been had gebroken of gekneusd of zo op echt dag 1 van je skivakantie met je familie.
Ja, het was ongeveer... ik had het wat aangedikt. Het was... Nee, je hebt het iets anders onthouden. Maar het was halverwege de vakantie en het was gekneusd of... mijn enkelbanden waren naar de sodemieten.
Je kon in ieder geval niet meer skiën halverwege je vakantie.
Ja.
Dan kan je natuurlijk dat heel erg oppikken als van... Oh, ik heb zeg maar het meeste ongeluk ter wereld dat ik nou toevallig net weer... op deze vakantie, dat het toevallig dan bij mij weer gebeurt. Dat had bij iedereen kunnen gebeuren, maar het gebeurt bij mij. En als je natuurlijk dat dan zo ziet in steeds meer situaties... want ik denk dat dat een beetje een slippy slope is... dan zou ik het in zo'n situatie niet eens heel onterecht vinden... want je de helft van je skivakantie is naar de kloten, dus je mag ook balen.
Mm-hmm.
Maar daar begin je natuurlijk mee... en dan gaat dat balletje rollen en rollen en rollen... en het is natuurlijk heerlijk om in die slachtofferrol te kruipen... en je dan te maar blijven te verschuilen achter een... iets buiten jezelf. Dus er is een soort oncontroleerbaar iets van buitenaf... wat het op mij gemunt heeft.
Ja.
Altijd als ik in de rij sta... dan is er iemand voor me met gezeik... waardoor ik langer moet wachten. Weet je, dat hoor je mensen ook wel eens zeggen.
Ja, of ik kies altijd de verkeerde rij uit bij de supermarkt.
Precies, ik heb altijd de rij die het traagst gaat. Ik
kan nooit een parkeerplaats vinden.
Ik kan nooit een parkeerplek vinden. Als je dat natuurlijk met zo'n bril ook blijft kijken... dan gaat het je natuurlijk ook veel meer opvallen...
Ja.
Ja, en dan wordt het inderdaad een klein beetje filosofisch van... beïnvloed je dan ook niet een soort van iets? Dan beïnvloed je een soort van je eigen realiteit.
Ja. Ja.
Dus het is inderdaad, denk ik dan... Ja, want wat is het? Snap je wat ik bedoel te zeggen?
Dan wordt nee, absoluut. Ja. Wat heel in heel veel zelfhulpboeken wordt beschreven... is dat je uiteindelijk het universum voor jou moet laten werken. Ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind, hoor... over hoe dat allemaal wordt beschreven. Maar goed, dat komt heel vaak terug van op het moment dat jij... dusdanig jezelf wegzet op wat voor manier dan ook om een bepaald doel te behalen. Als je daar continu mee bezig bent, dan gaat uiteindelijk het universum voor jou werken om dat te realiseren. Of dat je dat gaat realiseren en dat gaat halen. En wat dat dan precies is, ja, dat kan een kans zijn of dat kan geluk zijn, zoals dat dan wordt beschreven. Of dat kan iets zijn dat je wordt aangeboden of dat je je mindset zo hebt weten te transformeren dat je wel in aanspraking komt voor een functie of voor een, nou, dat kan van alles zijn. Maar dat gaat wel over dat er dus iets boven ons is, het universum, wat dan voor jou dingen gaat doen op het moment dat je je gedachten ertoe kan zetten. En dat is natuurlijk best wel weer een heel vaag concept.
Ja, en natuurlijk ook een beetje de vraag in hoeverre neem je dat heel letterlijk en in hoeverre zie je dat
ik
als
weet, ik weet ook niet hoor, wat je...
Figuurlijk iets.
Ja, precies.
Interessant.
Maar ja, ergens zei je net wel een soortgelijk iets, maar dan wat op een minder... Nou, ik wil bijna zeggen zweverig, maar meer op een geaarde manier, toch? Van als je op een bepaalde manier instaat, dan trek je ook wat meer geluk naar je toe.
Ja.
En hoe dat dan...
Dat is weer een lekkere nuchter omschrijving van mij.
Ja, super, ja. Maar in principe manifesteer je dat wel. Kijk, ik denk niet dat je de uitkomst... of dat je dan op een magische wijze dan ineens dingen laat beïnvloeden... zoals waar je dan eigenlijk geen controle op hebt. Maar je hebt wel controle natuurlijk over hoe... jij invloed hebt op wat daar gebeurt. Dus als als jij bijvoorbeeld op een bepaalde manier praat met mensen... dan gaan zij op een bepaalde manier terugreageren. Als jij ineens in hun gezicht gaat spugen of schreeuwen... ja, dan krijg je uiteraard een andere reactie.
Ja.
Dat...
en dat gaan we zo meteen proberen.
Ja, het is goed dat je het zegt, want ik wilde het net even gaan proberen... om iemand op straat gewoon...
gaan even om het gezicht spugen.
Ja. Kijken wat er gebeurt.
Kijk wat hij doet.
Maar... nou ja, dat is eigenlijk dus dat beïnvloedt het, denk ik. Dus dan manifesteer je eigenlijk die realiteit door jouw mindset. Dus van hoe voel je je, weet je, positief. Als je het, ik las net toevallig iets op Reddit. Dat is natuurlijk een hele betrouwbare bron.
Dat is op Wikipedia na de meest betrouwbare, bron uit mijn scriptie.
Ja.
Reddit en Wikipedia.
Je zou het eigenlijk voor de lol als bron moeten benoemen. Als scriptie.
Nou, lees het toch niet. Even tip, jouw docent, als je op HBO of lager zit, jouw docent heeft je scriptie niet gelezen.
Dat dus de scriptie je... helemaal of gewoon alleen je bibliografie?
Geen letter.
Gewoon geen letter. Gewoon
nee hoor. Ja, de conclusie en that's it. Denk je echt dat ze alles van 150 pagina's... die mensen hebben ook wel wat beters te doen.
Ja, het is wel heel veel leeswerk, ja.
Sorry. Oké, nuance. Jouw theoretische kader hebben ze niet gelezen. Laat ik het dan zo zeggen.
Ja, nee, dat geloof ik ook wel, ja. Ze lezen die heb ik zelf trouwens ook niet gelezen.
Nee, zeker niet.
Ze zeggen wel van ze lezen eerst de doelstellingen en dan zeg maar de samenvatting of zo. Of dan de conclusie om dan te kijken of daar
of dat een
samenhang
klopt.
In zit.
Ja.
Dus eigenlijk de rest,
Nou ja, of je nou in het, die zes pagina's die jij gespendeerd hebt om die ene bron helemaal uit te leggen. Terwijl die bron is natuurlijk helemaal niet zo heel complex. Dat wist je zelf ook toen je het schreef. Dat gaan zij niet lezen.
Ik zweer het je, maar wel leeswijzers zijn wel echt the way to go voor een goed cijfer.
Ja, natuurlijk. Dat is makkelijker.
Natuurlijk.
Een leeswijzer.
Ik zou ook als docent hebben. Maar ik zou eerlijk zijn als docent. Ik zou zeggen, luister. Jij wil je diploma, toch?
Ik ben echt geslaagd.
Ik heb hier een enveloppie. Daar doe jij geld in.
Nee, maar ik ga eerlijk zeggen, ik ga die shit niet lezen. Ik heb helemaal geen zin in. Jij hebt ook geen zin om het te schrijven. Zorg gewoon dat die conclusie klopt, ja? En dan geef ik jou een 6. Dat zou ik serieus doen.
Ja, ik denk dat het goed is dat jij geen docent bent.
Nee, dat is heel goed dat ik geen docent ben.
Ik kreeg zo natte plassen toen jij vertelde dat je, zeg maar, zo'n snelkoppeling kon maken in je scriptie. Dat je, zeg maar, als je hier klikt of bij hoofdstuk 5 heb ik dit besproken. En als je daar dan op klikt, dat je dan automatisch in het bestand daar naartoe gaat. Ojo, dat vond ik zo nat.
Niemand heeft geluisterd naar wat je net al zei. Want iedereen bleef hangen bij natte plassen. Al die 300.000 lijstschrijvers dachten, wat zei hij?
Natte plassen. Ik kreeg echt een natte plassen ervan, toen je dat vertelde. Want ik weet nog wel, want ik dacht van ja, ik heb gewoon een leeswijzer nodig. Dat ziet er gewoon heel professioneel uit. En dan laat je ze ook, zeg maar, weten van oké, je bent nu hier. Leeswijzer is, zeg maar, wat je per hoofdstuk eigenlijk aan het begin zegt. Soort inleiding.
Ja, dan kan je een...
Oh, je bedoelt gewoon een inhoudsopgave?
Nee. Het is echt een...
Nee.
Wij denken al veel...
Nee. Helemaal zo, het wel. Het lijkt best wel veel op elkaar.
Het is een soort inhoudsopgave voor elk hoofdstuk. Maar dat je dan een soort van verhaaltje maakt van... In hoofdstuk 5 hadden we het over, weet ik veel, de methodieken. En dan, terwijl je dat zo schrijft, kan je een linkje maken. Mm-hmm. Hyperlink. Naar dat hoofdstuk of naar de paragraaf. Ja. Dat vond ik helemaal nat. Ja, en ik denk dat ik daardoor een goed cijfer heb.
Dan kunnen ze inderdaad klikken. Ja. Dan maak je het nog makkelijker voor hun om zo min mogelijk te lezen.
Precies.
En dan heb je makkelijker in 7.
Heb ik niks meegedaan, maar goed. Jullie hebben natuurlijk ook 7 jaar over je...
Ik ken Word van binnen naar buiten, van buiten naar binnen.
Van binnen naar buiten, naar buiten naar binnen. Maar om verder op terug te komen op dat geweldige... Op het geweldige, op die geweldige Reddit-post... Iemand zei er ook interessant is de perceptie van geluk. Als je je pech kiest, als je je pech begint te bagatelliseren of te negeren en je geluk koestert, dan kun je jezelf een bevestiging bias creëren. Het is een beetje raar vertaald. En uiteindelijk gaan geloven dat je geluk hebt.
Dus, ja, dat is wat ik net ook zei.
Wat je net zei, inderdaad. Ja. Want hij vertelde, mijn moeder heeft me altijd verteld dat wij zondagskinderen altijd meer geluk hebben in het leven dan andere kinderen.
Dat is ook zo'n ding inderdaad. Daar heb ik ook wel eens van gehoord, ja.
En dat hij zegt dus, ja, ik heb dit ter harte genomen en ben erin geslaagd om mijn nogal rationele zelf over te halen het te gaan geloven. Dus hij heeft dat gewoon voor zichzelf, zeg maar, aangehaald. Van ja, dat is gewoon zo. Ik ben een zondagskind, mijn moeder heeft dat verteld, dus dan heb ik ook altijd meer geluk. Die denkt er dan niet langer over na. Maar dat is wel een soort fundament geweest in zijn leven.
Wat is dat, een zondagskind? Een kind dat naar de kerk gaat?
Nee, gewoon een kind dat op zondag is geboren.
Oh, echt?
Ja.
Dan heb je meer geluk.
Ja, dat werd vroeger altijd gezegd. Want de zondag was dan de dag van God. Dus dan...
Oh, maar dan mag je helemaal niet werken.
Nee, maar je hoeft ook niet te werken. Je hebt gewoon dan...
Jij vindt een kind baren niet werken. Oh, wat een seksist. Oh, wat een masochist.
Nee, je ballen trappen doet meer pijn dan zwangerschap.
Jij bent er zo een, hè?
Ja. We hebben je door.
Ja, gelijk.
Je bent ook samen zwanger, hè?
Ja, wij krijgen een kind.
Het is van ons. Wij doen het samen. Wij gaan samen het proces doen.
Heel zwaar.
Ja.
Het is ook heel zwaar. Nee, misschien daarna. Ik heb werkelijk geen idee. Vaderschap lijkt me heel moeilijk. Maar een kind uit je lichaam poepen lijkt me ook heel moeilijk.
Dat lijkt me echt heel lastig.
Ik ben blij dat ik dat mag overslaan.
Heb jij geen baarmoeder?
Nee, die heb ik weg laten halen.
Jij hebt wel maagzuur, toch, Sam, vandaag?
Ja, zo. Dus dat is eigenlijk dat vergelijkbaar. Beetje vergelijkbaar qua pijn, denk ik.
Oh, ja. Denk ik ook wel.
Auwie, mijn maagie.
Als je 9 maanden maagzuur hebt, dan weet je precies hoe het is om zwanger te zijn.
Ja. Nou, zelfs dat is denk ik niet te vergelijken.
Nee, het is totaal niet te vergelijken. Opgelost.
Hey, geen paracetamol.
Ja. Paracetamol.
Nee, is sick.
Ibuprofen. Ibuprofen. Wat ik veel boeien.
Ik wil graag een ibuprofen.
Ibuprofen.
Dank je wel.
Kun je die mensen die alles inderdaad zo extra Frans uitspreken?
En jij, omdat je net uit Amerika kwam. Alles,
extra Amerikaans.
Hey, jongens, ik heb echt super veel track in een burger van Five Guys.
Ja, daar heb ik super veel track
in. Uber Eats bestellen.
Ik ben super hungry.
Fucking irritant.
Ja, dat is echt irritant. Maar ja, dit is wel gewoon mijn identiteit. Dus,
ik geloof het. Maar om even terug te komen op de Reddit-post van Natteplasser95.
94.
Oh, sorry, 94.
Ik
vind dat wel mooi. Dus dat is
toch?
Dat ervaar ik zelf ook een beetje zo. Want ik ben ook best wel rationeel. of hoe zeg je dat, cynisch vaak over dat soort dingen. Of hij is cynisch, sceptisch.
Ja,
dat
ja.
Zodra het iets te zweverig wordt, dan vond ik dat heel lang. Ging dat meteen, no is Engels voor nee. Van, dat wil ik dan niet in mijn leven. Dat ga ik dan, weet je wel, dat hoeft allemaal niet. Het moet gewoon concreet, het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Dat is het inderdaad, ja.
En dat is dit soort dingen zijn dat natuurlijk vaak ook niet. Maar het is natuurlijk een houding. Dat is ja. het. En je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen van, ja, maar als dit zo is, dan kan iedereen toch geluk hebben. En dan ben je er toch zo van af. En als je het op die ja. manier wetenschappelijk benadert, wordt het heel moeilijk. Maar als je ouder wordt, ontdek je, denk ik, tenminste zo is het bij mij gegaan, dat er een heel groot verschil zit tussen wetenschap en filosofie. En dit heeft veel meer weg van de filosofische kant, wat op zichzelf ook gewoon een leer is, net als veel wetenschap dat is. Mm-hmm. Alleen het is een minder exacte wetenschap, zeg maar. Dus ja. het is net iets vager, maar het bestaat wel echt.
Ja.
En het wordt natuurlijk een beetje vaag, want als je dit toepast en je eigen realiteit verandert, ja, dan heb je dus daadwerkelijk wel iets veranderd. Het is dan misschien wel jouw realiteit en nee, je gaat in mijn ogen nog steeds niet met heel veel positieve gedachten, tumoren bij mensen weghalen of andere heftige ziektes die gewoon fysiek aantoonbaar zijn. Dat ga je niet doen, denk ik. Maar je kunt natuurlijk wel je eigen perceptie van de realiteit wijzigen en beïnvloeden. En dan heb je wel iets beïnvloed.
Ja, dus dan heb je toch een beetje zelf in de hand.
Ja.
Ja.
Maar wat ik net over na zat te denken is, kijk, wij zijn alle drie best wel positief ingesteld. Als je dat nou niet bent, heb je dan pech? Of hebben wij geluk?
Nou ja, dat hangt van de context, denk ik, af. Waar vergelijk je het mee? Geluk hebben, wat is dan geluk hebben?
Nou kijk, wij hebben een wat positief, of in ieder geval, wij zien dingen vaak positief in. Dus wat we ook net schetsen vanuit die Reddit post van, hey, als je vaak de positieve dingen eruit weet te plukken en wat minder aandacht kan geven aan de negatieve dingen, dan trek je shit vaak positiever naar je toe. Nou, als dat je al als een gegeven komt, dus dat als je dat vanuit de automatische piloot al doet, omdat je gewoon nou eenmaal zo in elkaar zit, heb je dan geluk of niet?
Sick.
Ja, dat is een goede vraag.
En daarom stel ik me ook echt geen flauw idee.
Ik denk wel dat het een beetje nurture is. Niet per se nature. Ik geloof niet dat je geboren wordt met een positieve of negatieve instelling.
Denk je dat van niet?
Niet helemaal. Misschien een beetje. Het kan misschien een beetje genetisch zijn. Maar ik denk vooral, dat denk ik, hè, ik heb verder geen idee ervan. Maar ik denk dat dat ook wel heel erg komt in hoe je wordt opgevoed. Want
natuurlijk,
glas half leeg is ook altijd voorzichtig en veilig. En glas half vol is ook altijd naïef en gevaarlijk. Als je het even heel zwart-wit maakt. Mm-hmm. Hè? Die medailles hebben altijd twee kanten, denk ik. Dus als jij, wat jij noemt, een minder positieve outlook hebt op het leven. Outlook is uitkijken in het Engels.
Oh, ja.
dan denk ik dat dat komt vanuit een bepaalde beschermende houding vanuit je gezin. Van,
ja, dus
hey, pas ja. op, hè, want ja, je kan het risico wel nemen, maar wat als? En een hele positieve kijk op het leven.
Look.
Een hele positieve kijk op het leven is, denk ik, komt heel erg voort uit het, weet je, van probeer het eens en ga ervoor.
Ja.
En
ja.
Weet je wel, maar dat is ook een beetje naïef soms.
Ja.
Van nee, maar dat maakt allemaal niet uit. En die gordel, die hoeft ook niet om als we op de snelweg rijden. Dat is ook positief. Ah, er gebeurt toch niks. Maar dat is ook een beetje lomp soms.
Ja.
Dus dat,
snap ja, het heeft twee kanten. Oh, ja. Dat vind ik wel interessant, ja. Dat heb ik ook nog niet zo bekeken.
Ja.
Mijn moeder die zei, want ik had ook aan mijn ma gevraagd van, joh, wat is jouw optiek van geluk hebben? En zij bracht het zeg maar op een bepaalde manier van, nou ja, ik zie vaak bijvoorbeeld, zij is kleuterjuf of kinderjuf, bedoel ik. En,
dan moet ze er wel een goed antwoord op hebben, denk ik.
Jazeker. Ja. Maar als bijvoorbeeld, net als in de opvoeding, weet je, als je een kind, als een kind voor het eerst gaat fietsen, dan zijn ouders vaak geneigd te zeggen, oh, kijk uit dat je niet valt. En wat doet een kind dan? Die gaat dan vallen, omdat die, dat wordt dan een soort van, dat is dan gewoon een zaadje wat geplant is van, oh, ik ga vallen. Of met een ski, weet ik veel, van een berg af. Oh, ik moet die boom niet raken. En dan ben je zo gefocust op die boom. Dan maakt het niet uit of je niet of geen zegt in de zin. Jouw brein filtert gewoon dat woordje eruit. Van, oh, niet de boom raken, de boom raken. Dus dan moet je dat anders kunnen formuleren. Dus wat zij dan ook vertelde van, ja, je moet tegen een kind zeggen van, kom op, let's go, einde halen of zo, weet ik veel. Iets wat positiever is. Iets wat een doel is en wat niks te maken heeft met het vallen of met iets negatiefs, relatief natuurlijk. Maar dus dat,
nice.
Dat verandert een beetje de zaak. Dat verandert Nou ja, eigenlijk hetzelfde wat dus die Redditor zei, die Reddit-poster.
Mm-hmm.
Van, hij geloofde dus dat hij een zondagskind was en dat een zondagskind dus altijd geluk heeft, omdat zijn moeder dat zei. En dat heeft hij dus heel zijn leven, of nou ja, denk ik, heel zijn leven meegenomen.
Ja.
En dat heeft hem dan dus onbewust geholpen om, nou ja, een soort fundament te creëren van, hey, ik heb altijd geluk in het leven, want ik ben een zondagskind. Dan lukken dingen ook beter, want dan trek je dat, nou, trek je niet naar je toe, maar dan sta je er gewoon anders in en dan gebeuren er andere dingen in jouw realiteit.
Ja.
Ja, ik denk wel dat je een openere houding aan kan nemen op het moment dat je open staat voor geluk.
Ja,
ja, ja.
Oké, maar dan die situatie met die fiets, wat je moeder zei, hoe bedoelde zij dat dan in termen tot wat is het hebben van geluk in haar visie dan?
Nou ja, zij gelooft heel erg in de manifestatie. Dus als je, zij gelooft heel erg in trillingen en energieën.
Mm-hmm.
En dat, weet je, dat bepaalde mensen een bepaalde trilling hebben of een bepaalde vibratie of energie. Mm-hmm. En die dan situaties en mensen zoeken die dan dezelfde soort energie hebben.
Juist.
Dus negatieve mensen, dat is natuurlijk ook super relatief en super abstract. Maar iemand die een beetje een Debbie Downer is, toch? Iemand die gewoon heel down is.
Ja.
Dat die iemand opzoekt die dan dat ook een beetje heeft. Een beetje dezelfde soort.
Ja, dus het zoekt elkaar natuurlijk ook op.
Ja, het zoekt elkaar een beetje op, weet je wel. En mensen die positief zijn, die zoeken mensen. Dat is natuurlijk heel zwart-wit gedacht, maar...
Nee, maar dat zie je wel vaak. Ja, ja. Vaak irriteert het dan ook, hè, bij elkaar. Als je dan niet... want ik weet niet of het een beter is dan de ander. Dat durf ik niet te stellen. Maar ik heb wel het gevoel dat dat wel een flinke mismatch kan zijn in hoe je met elkaar omgaat. Dus als je iemand hebt die gewoon... laten we helemaal transparant zijn in deze podcast. Toen ik net een relatie kreeg met mijn vriendin, was dat voor ons soms wel een beetje een punt dat zij voor veel voorzichtiger is dan ik. Dus om even dat punt van daarnet aan te halen, ik ben een beetje naïef soms, maar zie dan wel het glas half vol. Zij is soms iets te risicomijdend, maar wel heel gecalculeerd. En ik denk dat dat sowieso even in zijn algemeenheid het verschil tussen mannen en vrouwen kan zijn. Maar in principe gewoon een verschil tussen mensen, want iedereen is daar zijn eigen persoon in.
Ik zie dat ook wel in mijn relatie.
Ja, toch? Ik heb wel het gevoel dat... En het is niet iets wat ons in de weg staat, hoor. Want ik heb daardoor juist heel veel geleerd over mezelf en over haar en over hoe je soort van... hoe je elkaar dan juist kan aansterken daarin. Maar dat is natuurlijk wel, want mijn vriendin is niet wat jij zegt, een Debbie Downer. Het is niet dat ze alleen maar het negatieve overal inziet. Want dan hadden we echt niet nu 5 jaar een relatie gehad. Want dat hou ik gewoon echt niet vol. Dan word ik helemaal lauw van iemand.
Ja.
Ik krijg wel positieve energie van haar. Maar het is wel soms inderdaad een punt van, hey, jij wil het voorzichtig doen. En ik wil er gewoon helemaal voor gaan. En dan gaan we maar op onze bek. Maar ik heb wel geleerd dat ook dat niet per definitie altijd de manier is of zo.
Ik vond het juist fijn of zo dat je die twee kanten hebt. Want het remt mij enerzijds om niet erin door te slaan. En dat gaf haar weer de mogelijkheid om weer shit vanuit een ander perspectief te bekijken. Van je kan ook wat minder risicovol naar de situatie kijken. En wat positiever.
Dat bedoel ik inderdaad. Ja. Dus dat je inderdaad van elkaar leert van...
Dat is wel lekker. Je houdt elkaar een beetje in het midden.
Ja, precies. Dus dat je met sommige dingen... Ja, die moet je ook niet head first doen. Want wat ik ook heel erg heb geleerd is dat je dan soms anderen daar dan in meeneemt. En daar had ik nog nooit bij stilgestaan. Dat als ik gewoon voluit ergens voor ga, dat die risico's soms ook gewoon een weerslag kunnen hebben op de mensen om me heen.
Ja.
Ik noem even een stom voorbeeld. Toen wij net uit huis gingen, toen gingen we naar Ad Hoc, heette dat bedrijf. En
jij met Tim? Of...
Toen ging ik samenwonen met Tim en een andere huisgenoot nog. En wij gingen naar Ad Hoc, een soort anti-kraakorganisatie. En die gingen ons dan een huis aanbieden. Maar dan moesten we een borg betalen. Maar omdat ik altijd gewoon head first allemaal dat soort shit doe. Ik was 17 of 18 zo. Ik had mijn geldzaken nul op orde. Ik had echt 0 euro spaargeld. Ik leende lekker bij Duo, weet ik veel. Sta ik in die ad hoc, kon ik die borg van 500 euro. Dat had ik gewoon niet op mijn rekening. Toen heb ik mijn vader gebeld. En die heeft dat geld voor mij overgemaakt. En dat is het ook. Ik ben opgegroeid met ouders die dat soort shit dan ook gewoon voor me doen. Van niet uit een soort van verwend, maar uit een soort van, jij hebt een probleem, dan willen we dat voor je oplossen. Want we willen je helpen en we willen jou helpen om inderdaad head first het leven in te gaan. En wij steunen je along the way.
Wat betekent dat? Ik ben je nou helemaal kwijt.
Dat
heel
weet ik zelf helemaal niet. Nee, maar snap je wat ik probeer te zeggen?
Ja.
Maar nu omdat ik ook al 5 jaar met mijn vriendin ben, leer ik ook van haar van ja, maar omdat jij dus eigenlijk onverantwoordelijk met je geld omging, maakt die pa 500 euro afhandig. En dat snapte ik toen ook wel. Dat ik dacht, ja, maar dat kan ik hem dan terugbetalen. Maar het gaat een beetje ook om het principe van ja, maar waarom moet hij dat naar jou overmaken? Het is niet dat je dat geld niet kon hebben, maar het is gewoon omdat je het allemaal uit aan het geven was en niet even nadacht van hey, wat zijn de risico's van uit huis gaan? Er komen kosten aan. Wat als ik dat niet kan betalen? Maak een buffer, want anders dan ben je tot last eigenlijk van je pa. En dat doet hij wel uit liefde, maar dat hoeft niet.
Nee.
Als ik wat beter op mijn geld had gelet. Dus dat doe ik nu ook meer.
Ja.
Door 5 guys te bestellen.
Milkshake van 20 euro.
Ja, zo. Precies. Nee, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, ja, mooi. Ja, toch? Mm. Goed. Er is nog wel één takje van het geluk hebben wat ik graag wil bespreken. En dat is een bepaalde houvast. Ik ben meer benieuwd wat jullie ervaring daarmee is. Maar er zijn bijvoorbeeld veel mensen die als ze meedoen met de lotto of gaan gokken of zo, dat ze dan zich vasthouden aan een bepaald illusie. Ja.
Ho.
Oh.
Ja.
Is dat jouw moeder?
Ja, dat is mama. Hey, mam, je had gebeld. Ik denk rond een uurtje of 10, 9:45 of zo. Maar dan lig je waarschijnlijk al op bed. Zal ik doen, thanks. Hoi, hoi, hoi.
Oh, je moeder is ook zo lief, hè?
Ik vind dat we dit gewoon in moeten laten. Ik vond het zo'n
warmhartig gesprek.
Ja, ja, het is wel heel eerlijk.
Ik vond het een heel schattig moeder-zoon gesprek.
Ja.
Ja, was het lief.
Hey, man.
Ja, vanuit je moeders kant, hoor. Van jou niet zo.
Nee,
van
jou heel gesloten.
Tering, ondankbaar kutkind. Ja.
Nee. Neem nog even een hapje burger.
Ja. Hij is boem, hè? Heb je dat er 2 op al?
Nee, want dan scheid ik morgen niet. Oh. Dan zit ik helemaal verstopt.
Dat had ik dus ook inderdaad, toch? Toen ik terugkwam uit Amerika, na 50 dagen had ik echt zieke constipatie, inderdaad. Toen ging ik ook naar de dokter en toen moest ik ook gaan liggen. Ze zei, nou, ga maar liggen.
Wat? Oh ja?
En toen moest ik mijn shirt omhoog doen. Het werd heel spannend. En toen pakte ze zo'n hout, zo'n houtdingetje wat ze ook altijd gebruiken.
En die vingertjes erop en dan...
Ja, dan ging ze tikken op mijn buik. Zegt, ja, dat is, voel je dat? Dat is poep wat in jouw darmen zit.
Dat zei ze, ja?
Ja.
Dan wat heb jij een leuke dokter.
En toen, want mijn maag ging in me opzetten. Het was echt alsof ik zwanger was. Maar ik zeg, ja, ik kan ook niet poepen of zo. Ja, ik vind poepen altijd weer zo'n woord, weet je wel. Ik vind, ja, niet drukken, niet kakken.
Het lukt me niet te drukken.
Ik kan niet drukken. Denk maar niet, ik moet niet zo lachen hard al lachen om kakken zelf, maar gewoon om dat gevoel.
Je hebt gewoon het gevoel voor humor van iemand van 3. En dat heb je al heel lang, je bent heel oud. En het wordt maar niet volwassener. We wachten er allemaal op.
Ik ga gewoon weer terug naar het kind zijn, toch? Ik vind het gewoon
zo oud ben je.
Nou, maar dit, mag ik dit wel even zeggen? En dit is een van de dingen in onze vriendschap die ik het meest koester. Dames en heren, in de 7 jaar dat ik nu omga met Tim, is er geen scheet geweest van mij waar hij niet om heeft gelachen. Altijd als ik een scheet laat bij deze man, lacht hij.
Ja, dat is wel
en
waar.
Dat vind ik aandoenlijk en lief.
Ja, dat is wel een mooi teken van een goed vriendschap, denk ik.
Zegt ook veel over jezelf.
Ja, dat is zo. Het is ook gewoon een beetje de timing en gewoon de intonatie van een scheet. En
ja, het is
hoe hij me aanspreekt. Het is gewoon grappig, weet je. Het is
lachen, ja.
Fantastisch.
Nou goed. Nou jongens, over geluk. We zijn natuurlijk al heel ver. Maar ik wou nog even een klein takje behandelen van het geluk hebben. En ik zei het al eerder, mensen willen graag een soort houvast hebben om een soort geluk te forceren in hun bestaan. Eigenlijk noem ik dat een soort van illusie gebaseerd manifesteren. En een voorbeeld is, mensen gaan bijvoorbeeld naar een casino en die gaan roulette spelen. Jullie hebben vast wel eens roulette gespeeld.
Ja.
Dan kan je natuurlijk, weet je, dan zie je vaak een scherm. En dan, tenminste bij Holland Casino in Rotterdam in dit geval. Soms zie je dan een scherm welke nummers dan het meest voorkwamen en welke kleuren het meest voorkwamen. Terwijl natuurlijk, dat zegt helemaal geen fuck. Weet je, of nou zwart nou 60% of 70% voorkwam en rood, weet ik veel, 30%.
Ja, je ziet alle afgelopen nummers die gevallen zijn van de roulette. Ja, dus de afgelopen 20 of 30 of zo kan je zien welk nummer het is geweest.
Precies. Ja. En dan gaan mensen proberen een patroon te zien, omdat ze een bepaalde houvast nodig hebben. Omdat ze anders denken van ja, waar moet ik dan op gokken? Ik heb helemaal geen intuïtie hierover. Ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Kan ik me ergens aan vasthouden? Wat is er al gebeurd? En dan kijken ze dus naar de statistieken. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie dat het daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Als het 6 keer rood is geweest, is het nog steeds net zoveel kans dat het weer rood gaat zijn. of zwart, zeg maar.
Vanuit kansberekening, ja en nee. Kijk, als je over 7 keer berekent hoe vaak is iets zwart, dan zit er wel een gewogen gemiddelde in. Maar als je het per keer los bekijkt, dan is het natuurlijk elke keer gewoon 50%.
Ja, nee, tuurlijk.
Maar dat precies wat jij nu zegt is natuurlijk waarmee ze hier willen pakken, is dat principe van de illusie dan, als het 7 keer rood is geweest, dan is de kans heel groot dat het de 8e keer, dan moet het wel zwart zijn. Ja. Want hoe groot is de kans dat je 8 keer achter elkaar rood hebt? Nou, die kans is net zo groot als rood, zwart.
Ja.
Want dat is het hele ding. Ja. Omdat het inderdaad elke keer weer natuurlijk compleet wordt gereset, dat apparaat. Dus ja, het is klopt. Niet zo dat als
het apparaat wordt niet ingesteld, zoals van oké, je gaat vandaag 200 keer dat balletje laten rollen.
Ik bedoel ook te zeggen dat het niet zo is dat dat balletje dan bot kan inslijten op een bepaald cijfer. Waardoor die dan, snap je,
altijd
makkelijker
daar komt. Ja.
Dat is natuurlijk met een. Hey, we hebben een beller, nog één.
Nog een beller.
Niet normaal.
Moet jij ook opnemen of niet?
Nee, dat is mijn moeder. Dus dat,
dat interesseert niemand.
Nee, dat hoeft niet. Ik heb gewoon mijn sleutels meegenomen. Ik heb ook een eigen huis trouwens.
Koophuis.
In Hilligersbilly. Of wat is het? Nee, Bergshoek. Jij woont toch in Bergshoek?
Hilligersberg.
Oh, Hilligersberg.
Hilligersberg is het. Hollywood.
Ja, Hilligersberg is ook niet kak uit te spreken.
Hilligersberg.
Gozer. Ik loop nou al 3 dagen hier door Hilligersberg. Nee, gelijk.
Dat kan niet.
Dat is fysiek onmogelijk. Ja. Grappig.
Dan gaan we een keer een echte Rotterdammer uitnodigen en vragen hoe die dat uitspreekt.
Ik ben een echte Rotterdammer.
Ja, echte, hè?
Ik ben geboren in IJsselmonde, naast de Kuip.
Ja, dat is wel waar, ja.
Hij is in de Kuip
op de middenstip ben jij verwekt.
Op de dag 90 jaar na de oprichting van Feyenoord ben ik uitgepoept.
Echt waar?
In hetzelfde IJsselmonde. Ja.
Oh, wauw. Nou, we hebben dus geen Rotterdam meer nodig, blijkbaar.
Nee.
Nou, er zit nu iemand te luisteren die vindt dat alles onder de Maas geen Rotterdam meer is. En dan ben ik natuurlijk af.
Nou, ik denk juist dat hij er omgedraaid is. Denk je niet? Ik denk dat de echte Rotten, dat die zeggen van alle echte Rotterdammers, die zitten toch, die komen in ieder geval onder de Maas vandaan.
Ja, dat ligt eraan. Ik denk, ik ken ook mensen uit Krooswijk en zo, die vinden dat allemaal bijgebouwd. Die vinden Zuid geen Rotterdam meer. Die vinden dat. Terwijl ik ben heel inclusief. Ik vind Dordrecht een mooie Rotterdamse wijk. Breda vind ik een supermooi stukje Rotterdam-Zuid.
Venlo.
Amsterdam, Rotterdam, District Columbia. Dat is,
Almere is eigenlijk ook een soort Rotterdam-Zuid.
Drachten. Eigenlijk wel.
Ja.
Drachten.
Langsveen.
Ja, nee, het hoort er allemaal bij.
Sint-Job in het Goor.
Sint-Job in het Goor, Appelscha.
Appelscha. Nice.
Maar om terug te komen, net als met die roulette nummers en met Lotto is het net zo. Weet je, dat mensen een bepaalde nummer zoeken van ik moet altijd een 2 of een 3 of zo in mijn Lotto code hebben, want daarmee ga ik winnen. En dan zie je dat je 60 keer niet wint achter elkaar. Dus het heeft uiteindelijk geen zin, maar mensen hebben dan toch een houvast nodig. Mm. Hebben jullie dat zelf ook? Dat je dan bepaalde dingen doet of een patroon of zo wat jullie hebben? Ik kan me herinneren dat Sander wel zei in de podcast van joh, ik zorg ervoor dat ik mijn telefoon of mijn wekker nooit op snooze heb, want anders begint mijn dag kut.
Ja.
Dat is ook een soort manifesteren van, ga ik geluk hebben deze dag of ga ik een goede dag hebben?
Ja, een soort houvast.
Ja.
Maar dit is dan niet een houvast wat niet bewezen is, zeg maar. Dus het is niet iets van, joh, ik doe maar iets zodat ik houvast heb.
Nee, maar het heeft natuurlijk wel een dubbel effect, denk ik.
Het geeft jou een goed gevoel en dan manifesteert weer dat het.
Of koud douchen of zo.
Ja, oké.
Okay, ik moet wel mijn dag beginnen. Als ik douche in ieder geval 's ochtends, dan. Want ik douche of 's ochtends of 's avonds. Heel gek.
Heel gek.
Maar als ik 's ochtends douche, dan wil ik wel nog koud afdouchen. Want dan. Het is sowieso goed voor je, maar dan. Dat is ook weer een overwinning. En ergens in mijn hoofd zit gewoon van, ja, dat moet je gewoon doen. Want
een overwinning?
Dan begin je, ja, fucking kut het is om koud af te douchen.
Oh, zo bedoel je, overwinning.
Ja, dan heb je jezelf. Ja, dat snap ik wel.
Ja, zet iemand te vernikkelen onder die douche. Koud.
Dit is een overwinning!
Ja.
Maar kou is een keuze, hè? Wist je dat?
Ja, kou is ook een keuze.
Het is gewoon een keuze.
Respect Wim Hof.
Dat is een emotie. Kou is emotie.
En jij, Salim?
Nou, ik vind het wel interessant. Ik heb niet per se iets specifieks of zo. Maar ik denk inderdaad wel dat als ik zeg maar in een sleur zit, dan is er. Dat vind ik soms lastig. Maar als ik dan zo terugkijk op de tijd, denk ik, wat mij het meeste in mijn leven uit mijn sleur haalt, is wel echt altijd iets doen. Iets afmaken. Ik merk gewoon dat als ik iets afmaak en ik ga het gewoon doen, dan raak ik dan kom ik beter in mijn hum. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel lastig, omdat soms ben je gewoon gedemotiveerd. En dan, we hadden toevallig voor de opname over van ja, wanneer is een gedemotiveerd gevoel nou gewoon moeheid? En wanneer is het nou van, hey, zet nog even door, want als je het afmaakt, voel je je lekkerder.
Ja.
Dus om het even bij dit onderwerp te houden, voor mij is dat inderdaad, nou bijvoorbeeld zo'n koud afdouchen, als ik dat dan met mezelf heb afgesproken. Maar vooral ook gewoon dingen die moeten gebeuren. Die ik dan gewoon klusjes of dingetjes. Ja, weet je, dingen niet uitstellen, maar doen. Dan voel ik me lekkerder.
Ja, precies, precies.
Heb jij ook zo'n kapstokkie, Tim?
Nou ja, ik had wel eens eerder verteld dat ik een beetje OCD-trekjes heb.
Ja.
Dat heeft iedereen wel, maar ik had het ooit in mijn leven wel iets heftiger. Bijvoorbeeld dat ik, als ik iets met mijn linkerhand aanraak, dat ik het ook met mijn rechterhand moet aanraken. Als ik dat niet doe, dan voelt dat niet af. Want dan laat ik het soort van, dat is een beetje, niet hetzelfde natuurlijk, maar dan heb ik het niet afgemaakt en dan kan ik ook niet echt lekker door. Dus dan blijf ik een beetje hangen. Dat is natuurlijk gewoon een bepaalde kronkel of een bepaalde overtuiging waar ik heel graag van af wil. Maar dat is gewoon zo. Dan denk ik van, ik ga me beter voelen als ik het wel heb gedaan en dan gaan dingen ook daarna beter. Dus heel vaak zeggen mensen ook tegen zichzelf van, als ik het lichtknopje niet 3 keer aan en uitzet, dan weet ik van, dan sterft morgen een familielid. Als je dat bedenkt, dan denk je van, dat ga ik natuurlijk wel doen, want dat wil ik helemaal niet. Maar goed, je verzint dat gewoon zelf.
Ja.
Maar goed, dat kan ook met geluk werken. Van, als ik dat doe, dan gaan dingen goed, zeg maar. Dus het is maar net hoe je het bekijkt.
Ja.
Dus in dat opzicht doe ik het ook. Ik doe bijvoorbeeld altijd eerst mijn linkerschoen aan, dan mijn rechterschoen aan.
Ja?
Ja, dat soort dingen. Dus dan
kun je misschien wel een serie van maken of zo? Tim's OCD-trekjes.
Ja, dat we hem gewoon in een ruimte zetten en dan alleen een rechter schoen geven.
Van kijken twee rechter schoenen. Kijken wanneer die breekt.
Ja, dat raakt wel slecht.
Nee. Ik zit
dat zouden we echt niet doen.
Nee. Seizoen 3. Blijf kijken. Nee, maar dat is... Ja. Ik vind het wel grappig dat jij dus wel ook echt dingen hebt die niet... No offense, maar je schoen natuurlijk in een bepaalde volgorde aandoen. Heeft u in wezen dus niet... dan komen we weer op hetzelfde punt als daarnet. Van als dat voor jou maar een effect heeft, dan beïnvloed jij daarmee dus je eigen realiteit door je schoen op de juiste manier aan te doen.
Ja.
Ja. Nou, geluk heb je zelf in de hand, denk ik.
Ja, dus...
Ik vind het een mooie conclusie.
Afrondend inderdaad, heb je geluk zelf in de hand?
Ik denk van wel.
Ik denk het ook. Dat is nuance, hè? Sorry, je moet iets overtuigender. Ja!
Vind ik ook.
Nou...
Dus wat ik hierover heb opgeschreven, heb je geluk in de hand? Ik denk persoonlijk dat de nuance zit in het definiëren van de scheidingslijn tussen de wiskundige kant van geluk. Dus als het voorspelbaar is. Dus wat we net ook aan het begin zeiden van die omstandigheden.
Mm-hmm.
En de perceptie- en manifestatiekant. Dus hoeveel controle je hebt. Dus je maakt je eigen geluk. Maar als je bijvoorbeeld meedoet aan een toernooi en er zijn winnaars, dan is er uiteindelijk altijd één winnaar. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon dan geluk heeft gehad. Dat hij wint, maar dat hij heeft meegedaan. Er is 100% kans dat er iemand wint. En dan is het heel toevallig wie het dan is.
Ja.
Uiteraard is het dan ook weer wiskundig verklaarbaar. Of niet eens wiskundig verklaarbaar, maar meer de perceptie van hoe goed is iemand of hoe kundig is iemand, om maar zo te zeggen. Dat klinkt heel vaag allemaal, maar dat is een beetje de scheidingslijn die ik probeer aan te duiden.
Nice.
Dat perceptie en de wiskundige kant.
Dat bedoelde ik ook net toen ik ja zei. Ik bedoel ongeveer ook dat.
Ja, ik maak het denk ik nog vager dan het had gehoeven. Nu ik
het zo vertel. Het is niet erg.
Maar goed,
als
neem
je
het lekker mee,
begint, dan is de ja van Salem ook gewoon... Goed. Ja, die schrijft het
pak
ook
welke even. Je wil. Nou jongens, bedankt voor de podcast aflevering weer.
Ja, bedankt de luisteraar natuurlijk ook.
Ja, hartstikke bedankt.
Tot volgende week.
Later.
Tot volgende week. Doei.
Dag.
Ja, dat was hem weer voor deze week. Vergeet ons niet te volgen op Instagram onder @ademsappelscast en op TikTok onder @ademsappels. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.